Ja, als ik foto's van haar zie uit de jaren 20, dan ben ik eigenlijk een beetje verbaasd. Want dan zie ik een hele mooie vrouw met zo'n mooie armband bovenin haar arm. Een mooie oogopslag, donker haar, een mooie slag in het haar.
Wie je hoort is mijn zus Helene. Samen met mijn familie ga ik op zoek naar het leven van Dirkje Varkenvisser. In welke tijd groeide ze op? Het Katwijk van de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw. Hoe was het om in die tijd jong te zijn? De tijd van de laatste bomschuiten en de eerste badgasten. Dirkje was een burgermeisje. Een meisje dat dolgraag wilde doorleren. Kreeg ze de kans? En hoe zat het met de liefde, de mannen? En tot slot het geloof. Wat had Dirkje toch met het geloof? Wie is Dirkje Varkenvisser? Ze is mijn oma, mijn Katwijkse oma, geboren op 25 mei 1907. Dit is haar verhaal. Toen mijn oma 81 was, besloot ze het een en ander over haar leven op papier te zetten. Het leven van mijn oma op ruitjespapier. 5 jaar later zou ze overlijden. Waaraan weten we niet. Mijn oma had altijd wel wat. Buikpijn, maagpijn, gal, nieren, een vleesboom. Misschien had ze darmkanker. Ik had geen vrolijke oma. Ik herinner me haar als een sombere vrouw. Mopperend op haar man, klagend over pijntjes. Ik was niet op haar begrafenis. Ik was op vakantie. Kennelijk vond ik dat belangrijker. Mijn naam is Nicoline van der Spek, schrijver met een liefde voor kleine geschiedenis. In deze podcast ga ik op zoek naar het leven van mijn oma. Wie is Dirkje Varkenvisser? Ik vraag aan Helene, mijn zus, welke herinneringen zij heeft aan oma. Opvallend genoeg begint ze gelijk over het geloof.
Waar ik me eigenlijk vooral bij zat, is dat ze heel erg met de kerk bezig was en het geloof. En ik heb daar natuurlijk over gelogeerd. En dan gingen we samen eten, s'avonds, al met opa erbij ook, met z'n drieën. En dan gingen we altijd het Onze Vader bidden. En ik deed dan ook heel erg mijn best om dat dan ook te doen. En dan merkte ik dat ze dat heel fijn vond.
Oh ja, dat is het.
Het zal toch een soort troost hebben gebracht, het geloof. Gek. Want als het geloof mijn oma troost bracht, waarom was ze dan zo ongelukkig? In haar levensverhaal lees ik: ik was een echte lachgebek. Om niets hadden we pret. Nou, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. In mijn ogen was oma verre van een lachgebek. Ik heb oma nooit zien lachen. Nooit. In mijn herinnering was oma somber. Misschien wel depressief. Samen met mijn moeder ga ik op bezoek bij Willem van Duin, de buurman, geboren in 1947. Hij vertelt, sorry dat we daarom moeten lachen, dat oma wel eens kwam uithuilen.
Ja, ze zat wel eens bij mijn moeder. Dan kwam ze bij mijn moeder langs. Zijn moeder vertelde een keer, dat was ook somber. En toen zat tante Leuntje, een zuster van uit Haarlem, zat er ook. Toen hadden ze allebei een bontjas aan. Toen zaten twee beren aan de tafel te huilen, zei mijn moeder. Dat ik weer zei ze.
Leuntje, wie is dan
Leuntje? Nee, Leuntje, dat is een zuster van mijn moeder.
Oh,
en die zat hier ook met een bontjas aan.
En oma zat ook met een bontjas.
Oma ook met een bontjas aan. Zat ze allebei tegen. Ja, over de man. Ja, nou, de moeder zegt, zat ze allebei twee huilende beren. Zeg.
Mijn oma, als huilende beer in haar bontjas bij de buurvrouw. Waar is dat lachenbekje toch gebleven dat om alles pret zou hebben? Misschien weet mijn moeder het, Ria. Ze is de oudste dochter, geboren in 1937. Vertel eens, mam, oma. Sprak ze wel eens over haar problemen?
Nee, met mij besprak ze geen niks, nee. Nee, maar op het laatst was ze zo enorm in de war ook. nou ja, niet echt in de war, maar zo ziek en ook met die godsdienst zat ze te knoeien, stond ze bovenaan de trap. Ik dacht, ze had ruzie gehad met mijn vader, die was al naar zijn werk. Bovenaan de trap en de gussen zaten en ik moest naar mijn werk. Dus ik stond en zei, oh, nee, wacht, wacht, wacht. En ze laat ze het zo naar beneden vallen.
Mijn oma die zich van de trap laat vallen. Een wanhoop staat. Gelukkig loopt het goed af. Wel vang ik iets op. Ruzie met opa. Is dat het?
Kijk, het is zo. Mijn moeder was een zorgzame vrouw. Wel eerlijk wezen.
Voor de kinderen.
Voor de kinderen. Alles voor de kinderen.
Ja.
En ja. En ze deed alles. Alles schoonmaken. Was de, alle gedoe wat tegenwoordig heel anders is.
Mm-hmm.
En ik denk dus dat ze echt wel vond. Dus dat ze veel te weinig waardering.
Ja, natuurlijk. Ze kreeg geen aandacht. Ze kreeg ook geen liefde.
Geen waardering voor wat ze allemaal deed. Wat ze deed. Veel.
Wie je hoort is mijn oom Jaap. Getrouwd met tante Dikkie. Die ook veelvuldig aan het woord zal zijn. Mijn oom vertelt dat er vroeger in huis veel spanning was. Zijn ouders maakten om de gekste dingen ruzie. Een kastje bijvoorbeeld. Een kastje dat mijn opa speciaal voor zijn vrouw had neergezet. Als verrassing.
Ja, ze kreeg natuurlijk die parketvloer, die was hartstikke mooi.
Ja.
Maar ze zette ook een kastje neer.
Ja.
En dat kastje, dat stond tussen twee deuren in. En het was, ze had gelijk, het was geen poren.
Maar ik vond het
was geel met een zwart dak en dat dingetje. En het was formica, dat paste totaal niet. Dus ze bleef over dat kastje etteren.
Ja.
En altijd tegen dat kastje dit en dat. Dus ik kwam een keer na kantoortijd, en dan ging ik even langs. Weer over dat kastje. Mm-hmm. En Hunnie Dik was thuis. Ik zeg, Dik, pak op dat kastje.
Ja, weg ermee.
Naar boven.
Ja.
Bij de trap op het kastje zoals spaanplaat, was loeizwaar.
Ja. Ja.
We moeten staan op de slaapkamer. We zetten de kastje neer. Even later komt opa thuis op zijn brommertje, keek naar binnen toe, zag dat de kastje weg was. En keek natuurlijk mij aan. Ja. Ik zei, ja, de kastje staat boven. Ik zei, mijn moeder zegt altijd dat de kastje is erger. De kastje komt naar beneden. Ik zeg, oké. Ik ging naar boven. Trek dat kastje voor de trap. Ja. En dan stond, ik zeg, daar komt hij.
Nee.
Ja. Hij vloog weg.
Mijn tante gooide het kastje niet echt naar beneden. Wel was ze de enige die haar mond opentrok. Als mijn opa vloekte, zei ze, heb je geen woorden genoeg? Pure pesterij. Hij vloekte om te pesten.
Als hij bijvoorbeeld als oma na het eten het onze vader bad of daarvoor, dan zei ze amen en dan zei hij altijd poesjes voor de ramen. Dat was de laatste woord. En dan keek hij mij aan.
Ja.
En dan zei ik, heb jij mijn pestje er niet mee? Je pest alleen jezelf maar.
Een klassiek slecht huwelijk. Met het geloof als inzet. Mijn opa was een atheïst. Mijn oma diep gelovig. Al heeft mijn oom, Jaap, zijn twijfels.
Nou, ik denk dat ze ook voor de vorm gelovig was. Maar ergens in haar hart denkt van, wat moet ik ermee?
Nee. Jouw moeder was gelovig, maar ze was van het geloof eigenlijk een beetje bang. Ze was bang. Van als ze iets, dat ze die kinderen niet christelijk bijvoorbeeld opvoeden, want ze kregen geen kans via opa pluim, die stak overal de gek mee. Dan ging bijvoorbeeld zondags, ging bijvoorbeeld een familie, ging allemaal naar de kerk met de kinderen. En dan had hij commentaar op, ik zei, man, je bent gewoon jaloers dat jij dit gek doet met je gezin.
Ja.
Nou ja, dan had geen weerwoord.
Nee.
Had geen weerwoord.
Ze kregen het zuur van al dat vloeken van mijn opa. Maagpijn, buikpijn. Zo herken ik haar ook. Een oma met altijd wat. Aandacht. Volgens mijn tante Dikkie wilde ze aandacht met al haar pijntjes. Had ze dan niet echt pijn? Zat er onder haar lijden iets anders? Zenuwen. Volgens mijn moeder waren het zenuwen. Althans, dat zei de dokter, dokter Bergman.
En dat was een militaire arts geweest altijd, hè, dokter Bergman. Toen zei hij, oh, zenuwen op de trap, riep hij dat al.
vind het zielig voor mijn oma. Niemand nam haar serieus. Ik niet, haar man niet, zelfs de dokter niet. Ze lag ziek op bed, boven, onder een dikke laag dekens. Maar ze was niet ziek. Mijn oma was depressief. Zenuwen, zei je in die tijd. Alleen sprak je er niet over.
Nee, er werd helemaal niet over gesproken. Ik wist niet eens dat het bestond. Depressiviteiten, nee.
Nee? Ja, ik denk wel dat ze het was.
Maar ik denk ook wel dat ze het was.
Zeker.
Ja. Dan ging het allemaal niet zo naar de zin.
Ik herinner me ook wel dat ze op een gegeven moment ook in een soort staat was, waarin ze dan zo'n beetje voor zich uit zat te kijken, zo van, joh, wat kan mij het allemaal schelen?
Ja?
Het interesseerde er nog geen ruk. Nee.
Oh,
ook
nooit mee.
Ook als je vertelde over dingen waar wij als kleinkinderen dan mee bezig waren. Nee, dan zat ze wel een beetje lief, een glimlachen, een beetje lachen en kijken, maar de aandacht was er helemaal niet bij.
Nee?
Nee.
Ja, dat herinner ik
totaal
me
niet.
Gewoon een beetje apathisch.
Apathisch, ja. Gewoon een lam geslagen, echt letterlijk. Ja, dat heb ik wel gevoeld. Ja, zeker. Maar dat was later, hè, pas.
Ja, tuurlijk.
Veel later. Ja. Toen we het zelf ook een beetje begonnen te begrijpen wat er met haar aan de hand zou kunnen zijn.
Ja.
Ik weet ook dat ik het altijd heel zwaar vond om naar haar toe te gaan. Want er ging een deken van somberheid kwam er over je heen.
Werd er in de tijd van mijn oma niet gepraat, wij doen het des te meer. Ik kom uit een gezin waar alle zielenroerselen, licht en zwaar, op tafel komen. Prettig, vind ik, die openheid. Mijn oma had misschien ook willen vertellen wat haar dwars zat. Maar ze kreeg de kans niet. Ja, bij de buurvrouw aan tafel, huilend in haar bontjas. Wat zat haar dan allemaal dwars, behalve het vloeken van haar man? Het F-woord valt. Mijn zus is eruit. Oma was gefrustreerd.
Ik denk dat zij echt een vrouw was, zoals zoveel vrouwen uit die tijd, die veel meer potentie en dromen had dan ooit haar werd toegestaan te gebruiken.
Ja.
En als ze dan iets wilde, dan kon het niet. Of dan moest ze terug naar het aanrecht. Of...
Zeker als meisje niet. Nee. Toen ze nog thuis was.
Oh, toen moest ze ook al sloven.
Tuurlijk.
Meisjes moesten sloven.
Ja. Ja, die was altijd aan het werk.
Ja, hè?
Ja, dan trok ze de werkkleren aan.
Ja.
En dan ging ze boenen en doenen en trekken en wassen, en noem maar op. Het was mooi. Die mensen deden allemaal zo.
Ja.
Hè? Ik bedoel, als zij de straatje ging boenen, dan ging de buurvrouw dat ook doen. Wij spreken en zo ging dat.
Ik vraag me af hoe het leven van een huisvrouw er in mijn oma's tijd uitzag en krijg een encyclopedie in handen. Een encyclopedie voor de huisvrouw, getiteld Wat gij moet weten. Het is uitgegeven door Meulenhof en is uit 1927. Mijn oma is dan 20 jaar. Op pagina 29 gaat het over linnengoed. Ik citeer: de trots van de Hollandse huisvrouw is haar linnenkast. De kast die aan keurige stapels het heldere witte wasgoed bergt. En het is haar een doorn in het oog als de lakens en slopen, het tafelgoed of de hemden op den duur die een zuiveren glans missen. Wassen, zemen, boenen, vegen. Wassen, zemen, boenen, vegen. Strijken, wassen, zemen, boenen, vegen. Wassen, zemen, boenen, vegen. Wassen, zemen, boenen, vegen. Strijken, wassen, zeemen, boenen, vegen. Tot zover mijn sombere oma. Mijn oma die van de boenduivel bezeten was. Hoe was ze als jong meisje? In welke tijd groeide ze op? Het Katwijk van ver voor de oorlog. Daar wil ik meer van weten. De tijd van de laatste bomschuiten en de eerste badgasten. Ik breng een bezoek aan het Katwijks Museum en spreek twee kenners van de lokale geschiedenis. Maar eerst ga ik langs bij mijn tante, oma's jongste dochter, een nakomertje. En ik breng een bezoek aan de kerk van mijn oma, dat mooie witte kerkje op de boulevard. Hoedjes, bijna alle vrouwen dragen een hoedje. Een zwart hoedje of een lichte baret. Ik voel me bloot zonder hoedje. Als ik ga zitten op een van de houten banken, ontdek ik nog iets. Ik heb als enige geen boekje bij me, geen Bijbel. Dit gaat opvallen, vrees ik. Terwijl er door de hele kerk, door jong en oud, in waarheid wordt gezongen, moet ik aan het vloeken denken, het eindeloze vloeken van mijn opa. Nee, mijn oma ging niet meer naar de kerk. Ze voelde zich te slecht voor het huis van God, vertelde tante Dikkie. Ze voedde haar kinderen niet christelijk op en God ziet alles.
Nee, maar ik was gisteren toevallig, ik denk, weet je, ik ga even naar die kerk. Want ik wilde de sfeer proeven en ik dacht van, ik ga even de kerkklokken horen. Maar ik hoorde helemaal geen kerkklok. Ik denk, nou weet je wat, het is 10:10, ik ga naar binnen. Ik heb die hele dienst bijgewoond. Met allemaal hoedjes, vrouwen met hoed, in de witte kerk.
In de witte?
Oh. Ja, die mooie aan de oude kerk.
Ja, dat is de oude kerk.
Dus ik dacht helemaal van, het duurde heel lang, anderhalf uur.
Anderhalf uur,
psalmen,
ja.
En toestanden. Maar al die vrouwen, ook van mijn leeftijd, jouw leeftijd, jonger. Ook
ja, allemaal.
Met hoedjes.
Ja.
En ik dacht...
En die nemen ze mee in plastic zakjes naar de kerk.
Oh.
Ja, en als ze de kerk uit zijn, dan gaan de hoedjes weer af. En die gaan in het plastic zakje en die sjouwen ze weer mee naar huis.
Wie je hoort is Gieneke. We zitten in haar schildersatelier. Samen halen we herinneringen op aan oma. Gieneke is de jongste dochter. Geboren in 1947. En zoals gezegd een nakomertje. Mijn tante en mijn oma verschillen als de maan en de zon. De een is direct, de ander durft geen nee te zeggen.
Je had vroeger, dan kwamen er nog wel eens mensen, mannetjes langs de deur met zogenaamde antieke kleden en weet ik wat alles. En mijn moeder kon geen nee zeggen. En dan zag ik, oh, zegt ze, daar is hij weer. Ga jij naar de deur. Want ik zei gewoon van, nee, dat willen we niet.
Dirkjes jongste dochter heeft het hart op de tong. Goud eerlijk. Slim. We komen te praten over oma's uiterlijk.
Haar uiterlijk, ik denk een beetje grof gebouwd. Vroeg grijs ook. Dat zit in de familie, want dat hebben we allemaal. En geërfd, denk ik. En mijn dochters ook. En ze was al bijna van middelbare leeftijd. Dat ik me dingen ga herinneren over haar, denk ik. En ik denk best dat ze een moeilijke periode heeft, een moeilijk leven heeft gehad. Als kind een Eerste Wereldoorlog en als jonge getrouwde vrouw de Tweede Wereldoorlog.
Kijk, dat doet mijn tante goed. Ze gaat van oma's grijze haar naar het verleden. Ik heb een hele lijst met vragen over oma. En begin over iets wat Gieneke me vaker heeft verteld. En gek genoeg als enige van de familie lijkt te weten. Oma zou als jong meisje de restanten van de Brittenburg hebben zien liggen. Het Romeinse fort dat voor de kust van Katwijk lag. En lang geleden door de golven zou zijn verzwolgen.
Ja, zegt ze. Wij hebben daar stenen gezien. Mm-hmm. En dan denk ik, kan misschien. Ik weet het niet. En want het was laag water en daarom kon je het zien. En dat is het enige wat ik weet en dat heb ik je wel eens eerder verteld. Ja. En, als je dus de deskundige op navraagt, dan zeggen ze, dat kan helemaal niet.
En geloof jij je moeder?
Nou, ik denk wel dat ze iets gezien heeft. Waarschijnlijk wel, maar nu ik er zo over nadenk, of zijn het de stenen geweest van de uitwatering?
Mm-hmm.
Maar dat ligt niet ver in zee natuurlijk. Toen ook nog niet.
Want welke tijd moet ik dan denken dat
als ze
dat gezien
zou hebben? Als ze een kind was, ze is van 1907... Mm-hmm. Dan zal dat 1917 geweest zijn of zo, in die periode. Ik heb later nog eens een keer, dat was een verhaal over dat die Titanic zonk. En dat het toen op de een of andere manier extreem laag water was.
Mm-hmm.
Ergens, of noordelijk halfrond of weet ik wat. En toen dacht ik, misschien heeft ze het in die periode gezien. Wanneer is die Titanic ondergegaan? 17.
Ook zoiets, hè? Ik dacht 1919.
17.
Checken.
Ja. Mm-hmm. En toen dacht ik, zou het toen geweest zijn?
De Titanic zonk in 1912. Niet in 1919. En ook niet in 1917. Mijn tante en ik zaten er helemaal naast. Tijd voor de feiten. Tijd voor de mannen van het Katwijks Museum.
Daarom is ook, het is voor mij niet mogelijk dat het zo zijn. Het is onmogelijk om de Britten...
Wat misschien wel speelt, is dat zie je dus vaker, dat mensen in hun verleden gaan ze dingen met elkaar koppelen.
Juist, ja.
En dat is vaak het probleem wanneer jij dus mensen spreekt over vroeger. Dat ze niet meer de feiten feitelijk op een rijtje hebben. Mm-hmm. Maar dat ze zaken met elkaar gaan combineren.
Wie je hoort zijn Jaap Blokker, oud-geschiedenisleraar, en Willem van der Plas, schrijver van diverse boeken over Katwijk. Zoals het mooie boek Katwijkers op de Walvisvaart. Volgens beide heren is het onmogelijk dat mijn oma de Brittenburg heeft zien liggen. Het Romeinse fort is als steengroeven gebruikt, lang geleden. Alles wat benen had, snelde naar strand om de stenen van de ruïne mee te nemen. Ik heb het dan over het Katwijk van voor 1600. In mijn oma's tijd was de Brittenburg al lang verdwenen, ontmanteld. Wat heeft ze wel gezien? In welk Katwijk groeide ze op? Ik vraag de heren me mee te nemen naar het Katwijk van haar kindertijd, de jaren 10 van de vorige eeuw. De tijd van de badgasten en de kunstenaars. Wat moest Katwijk eigenlijk met dat vreemde spul over de vloer? Al die kunstenaars, riep dat geen weerstand op? Volgens Willem van der Plas viel het wel mee. De Katwijkers poseerden zelfs voor de kunstenaars en verdienden er geld mee. Ze moesten ook ergens slapen, eten, drinken, net als de badgasten. Ook Dirkjes moeder ziet brood in het badtoerisme en laat speciaal voor badgasten een groot huis bouwen in de E.A. Borgerstraat. Het huis grenst aan de duinen. Daar ergens ligt mijn oma, in het warme zand. Het is 1908. Mijn oma is 1 jaar en heeft de Engelse ziekte, een vitamine D-tekort. Het wurm moet zich laven aan de zon, anders vergroeien haar botten. Dat zou de dokter hebben gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat mijn oma als baby zomaar in het zand gelegd werd. Het duin zit vol gevaar. Ze had kunnen stikken in een kever. En er was al zoveel kindersterfte in die tijd. Veel kinderen haalden hun eerste jaar niet. Ze gingen dood aan eenzijdig eten en gebrek aan hygiëne. Tyfus kwam in die tijd nog veel voor. Dat zat gewoon in het drinkwater.
Eigenlijk gaat Katwijk pas veranderen als burgemeester De Ridder hier komt. En die zegt op een bepaald moment, onder zijn leiding, gaat hij beginnen met bestraten. Gaat hij beginnen met het aanleggen van riolering. Gaat hij ook verbieden dat de mestvaalten in de dorpskern zomaar overal neergegooid worden.
Burgemeester De Ridder trad aan in 1873 en zou tot 1914 de ambtsketting blijven dragen. Precies de tijd van mijn oma. Ze groeit op in een Katwijk dat snel verandert. Steeds meer mensen gaan thuisleggers houden. Thuisleggers, weer zo'n fraai Katwijks woord. Oftewel een kostganger, een pensiongast, een badgast die bij particulieren overnacht. De moeder van Dirkje doet het ook. Zomers verhuurt ze aan badgasten en 's winters aan Leidse studenten. De vader van Dirkje, wat deed die eigenlijk? Hij was kuiper. Kuiper bij Parlevliet de Reder. Als kuiper maak je tonnen. Tonnen van hout voor de haring, zuurkool, water voor het transport. Een echt vak, vertellen ze me bij het Katwijks Museum. Als kuiper, dan ben je wat.
Ja, dat was natuurlijk... Niet iedereen kon een ton maken, want dat was een exceptie. Dat was gewoon een iets bijzonders. Als je een ton kon maken, ja, dan was je
wat. De vader van Dirkje was wat. Hij was kuiper, een vakman. En als vakman behoorde je tot de klasse van de burgermensen.
Hij was kuiper.
Ja.
Dus dat betekent dus dat je een soort...
Het hogere level was.
Je hebt een soort stratificatie in de bevolking.
Ja.
Waarbij zeg maar de asocialen, wat wij dan in Katwijk de Kummen, de Nekken en de Nijlen noemen. Ja. Die waren permanent werkloos. Die gewoon het onderste van het onderste in de stratificatie. Daar keek iedereen eigenlijk een beetje op neer. Nou, dan kregen de vissers.
De vissers, ja.
Die zaten daarboven. En dan kregen de burgermensen.
Hé, dit is mogelijk interessant. Een stratificatie. Bij mijn oma thuis werd er geen dialect gesproken. Dat heb ik altijd vreemd gevonden. Maar het is niet vreemd. Ze keken naar boven.
Dat is die burgermensen.
Ja.
En die burgermensen die hadden een zekere neiging om zich natuurlijk zich te onderscheiden van het gewone volk. Dus die wilden graag naar boven kijken.
Ja.
Dat was hun voorbeeld. Zo wilden ze zijn. Ja, ze werden misschien door de bovenlaag ook niet
als
ze daarom geaccepteerd. Nee. Maar ze waren wel meer dan die vissers.
Ja.
Dus die burgermensen die stuurden hun kinderen dus ook naar de burgerschool.
Mm-hmm,
mm-hmm.
Ja. En niet naar de openbare school. Want daar zat dus Jan Rapp en zijn maat bij de burgerschool. Was toch voor een zekere mensen van stand.
Ja.
Ze spraken dus in dit geval dus ook geen dialect.
Bij Dirkje thuis wordt er keurig Katwijks gesproken. Ze kijken naar boven, niet naar beneden. Moeder verhuurt aan badgasten en vader is kuiper. Hij schopt het zelfs tot onderbaas. De vader van Dirkje is wat, onderbaas bij Parlevliet. Maar dan ineens wordt hij ontslagen. Op dat moment is hij niks meer. Ik vraag aan mijn moeder wat de reden was van zijn ontslag.
Wat ik uit het verhaal weet van vroeger, dat het een hele goede man was. En dat hij zich helemaal sterk maakte voor die mensen die daar werkten. Weet je, hij ging ze voorop, kwam die bij de baas.
Wat schrijft oma eigenlijk zelf over het ontslag van haar vader? Op bladzijde 10 van haar levensverhaal lees ik. Vader was jarenlang bij Parlevliet de reder in dienst geweest. Hij had altijd hard gewerkt. 'S Avonds zat hij altijd nog thuis, de boekhouding bij te werken. Hij was daar onderbaas. Tegenwoordig heet dat onderdirecteur. Nu het ontslag van vader. De haring werd met motorschuiten naar Katwijk gebracht. En die werklui waren al 2 nachten niet naar bed geweest. Ze vroegen aan vader of ze even naar huis konden. Daar gaf vader toestemming voor. De motorschuit kwam eerder, dus dat was foute boel. Er waren geen arbeiders meer. Die lagen te slapen. Ik ben er wel trots op eigenlijk. Mijn overgrootvader was een sociaal bewogen man die opkwam voor de arbeiders. Alleen is het na zijn ontslag nooit meer goed gekomen. Gelukkig verdiende zijn vrouw bij met badgasten.
Nou kijk, open deur was een zakelijke vrouw. He, die regelde alles. Die heeft ook voor gezorgd dat die winkel kwam. He, want opa die werd ontslagen, omdat hij dus zich te socialistisch gedroeg. En dat heeft ze gedaan. Voor die tijd verdienden al geld met studenten. He, ze hadden een bijgebouwtje, daar met studenten, maar ook in het huis zelf. En dat heeft ze allemaal gedaan. Dus het is echt een cordata zakelijke vrouw. En, ja. En op een gegeven moment, hij liep er maar zo'n beetje bij.
Ja, hij had geen werk meer.
Hij had geen werk meer.
Nee. Hij werd
maar hij had ook geen initiatief, dacht ik.
Oh, nou ja, misschien, ja. Maar je kwam ook niet meer aan het werk misschien dat je ontslagen was.
Ik bedoel, maar hij was ook een beetje zwaar tillig, weet je wel. Want het is ook een keer gebeurd dat hij dus helemaal verward was en niet meer wist wat hij moest doen. En toen is hij een keer de zee ingelopen. Ja,
wow.
Hij wou dood, weet je wel. Hij is in de zee ingelopen, maar zich toch bedacht blijkbaar,
mm-hmm.
Want hij was er nog, dus hij is zich bedacht. Maar dat is, dat verhaal gaat ook.
Wat hoor ik veel? Mijn overgrootvader was zartillig. Zijn vrouw zakelijk. Wat wilde Dirkje eigenlijk zelf als jong meisje? Leren. Mijn oma wilde dolgraag leren. Maar het ging niet door. Jammer, want haar cijfers waren goed. Ook was er geld, hoor ik van mijn moeder.
En ze kon natuurlijk die opleiding hebben. Hè? Tenminste, samen met de vriendin Stans van het dorp. Wat voor toen opleiding? Had Van Dorp gezegd van wij willen het wel betalen.
Mijn oma is als jong meisje bevriend met Constans van Dorp. Haar moeder is geneesheer-directeur van het Zeehospitium, het sanatorium in de duinen van Katwijk. De vader van Constans is directeur van de chemische fabriek Katwijk. Als uw dochter wil leren, willen wij het wel betalen. Ze zeggen het echt. Mijn oma op de universiteit, dat zou wat geweest zijn, maar er komt niets van in. Dirkje moet meehelpen in huis. Haar drie broers leren voor een vak. Haar drie zussen zijn in een dienstje. Moeder heeft handjes nodig, de handen van Dirkje. Het schoonmaken werd een dagtaak, een weektaak en uiteindelijk een levensvervulling.
Ik heb er nog aan de tobben zien staan, aan de wastobben elke maandag. Wasdag. Ik bedoel, dat was best zwaar.
Later krijgt mijn oma een wasmachine, een moderne wasmachine. Eindelijk tijd voor iets anders, denkt Gieneke.
Oh, daar heb ik nog eens een keer een hele gemene opmerking over gemaakt. En ik zeg, ja, dan kan je het zo instoppen. En dan kan je gewoon in de tijd dat hij was, kan je wat anders gaan doen.
Mijn tante hoopte dat Dirkje iets nuttigs zou doen met haar tijd, nu er een wasmachine was gekomen. Alsof alles wat ze had gedaan in haar leven niet nuttig zou zijn geweest. Al het schoonmaken, het poetsen, het boenen. Dirkje was altijd een beetje jaloers op Annie Hoek, haar vriendin, die thuis niets hoefde te doen. Annie mocht gewoon naar strand, terwijl Dirkje 18 schoenen moest poetsen. Die van haarzelf natuurlijk, maar ook die van haar ouders en haar drie broers en drie zussen. Ze gaat 's avonds weg, lopen op de boulevard, samen met Annie natuurlijk. Er gaat een nieuwe wereld voor haar open.
Ja, dat was een hele, ze was ook dikke vriendinnen met mijn moeder natuurlijk. Die twee, dat was twee handen op één buik, dus dat was geweldig. Want als ze dan s'avonds vrij, als ze vrij had, zou het dan s'avonds altijd geweest zijn. Of zondags niet, dan moest ze naar de kerk. Maar zaterdag s'avonds gingen ze in de mooiste jurk, gingen ze flaneren op de boulevard.
Flaneren op de boulevard, dat doet mijn oma in een skarreljurk, zoals ze in Katwijk zeggen. Een uitgaansjurk van een meisje dat verkering zoekt. Een skarreljurk. Het stond mijn oma goed. Ook mijn zus is verbaasd als ze foto's ziet van mijn oma als jonge vrouw.
Ja, als ik foto's van haar zie uit de jaren 20, dan ben ik eigenlijk een beetje verbaasd. Want dan zie ik een hele mooie vrouw met zo'n mooie armband bovenin haar arm. Mooie oogopslag, donker haar, mooie slag in het haar. Zelf later staat me eigenlijk alleen maar bij dat ze ja, dat allemaal een beetje liet versloffen. Dat ze wat, nou slonzig wil ik niet zeggen, maar niet bepaald een modepoppetje was.
Een modepoppetje? Nee, zo kennen we onze oma niet. Maar ze was het wel. Als jonge vrouw gaat ze gekleed volgens de laatste mode. Witte kousen, een jurk tot op de knie. Een jasje en een stropdas, het donkere haar in een hippe bob. En dan die ogen. Mijn oma heeft grote bruine ogen, waarmee ze dromerig de wereld inkijkt. Ze krijgt al snel verkering, daar op die boulevard. Een zekere Gijs Boot uit Leiden laat zijn oog op Dirkje vallen. Hij leert voor machinist en komt te werken bij de Koninklijke Pakketmaatschappij.
Gijs die wilde eigenlijk al trouwen met mijn moeder. Maar toen ging hij naar Indonesië. Of Indië heette dat vroeger. En mijn moeder zegt, nou weet je wat, dan trouw ik met de handschoen. En het was ook min of meer afgesproken.
Trouwen met de handschoen, wat een romantisch idee. Gijs besluit vooruit te gaan, dan volgt mijn oma later. Maar ze volgt niet later. Dirkje blijft. Al snel is er een nieuwe jongen, Rijk Boonstoppel. Zijn vader heeft een verffabriek. Ze zijn smoorverliefd, maar het is missenboel. Hij is gereformeerd. Uilen bij uilen leer ik. Hervormd en gereformeerd gaan niet samen. Nog erger is thuiskomen met een ketterverbrander, een Roomse jongen. Dirkjes zus ging met zo'n ketterverbrander. Vader had hem weggejaagd, maar hij nam zijn dochter mee. Dirkjes zus is in Leiden op een kamer gegaan.
Hij is al geweest toen de tijd, ja, ik geloof dat maar.
Ja.
Ja, ja.
Ja, we lagen gereformeerd en hervormd, dat was al niet goed. Dat staat Rooms en christelijk, dat kan je helemaal wel schudden. Nee, die is gelijk verbannen, moet je rekenen.
Ja, ja.
Ja.
Verbannen. De zus van Dirkje hoefde niet meer thuis te komen. De dominee is er nog bijgehaald, maar dat was vergeefse moeite. Wat God samenbrengt, scheiden de mens niet. In 1932 is het dan eindelijk zover. Dirkje staat voor het altaar. Ze trouwt met Jacob Pluimgraaf, zoon van een brievenbezorger. Ze leren elkaar kennen in de tram. Ga je een keer mee dansen in de Zwaan? Vraagt Jacob. Dirkje wil niets liever, maar ze heeft geen dansschoenen, hoor ik van mijn moeder.
Ze is met mijn vader. En dat, die zei, ja, maar wij gaan altijd dansen in de Zwaan, we gaan dan mee. Nou ja, mijn moeder die zag dat wel zitten natuurlijk. Ja, zei ze, maar ik heb helemaal geen schoenen ervoor voor te dansen. Nou, zegt mijn vader, weet je wat, daar zorg ik wel voor. En dan s'avonds breng ik je naar huis, maar die schoenen neem ik wel mee en die berg ik bij mij thuis op. Want die schoenen mogen natuurlijk niet daar gezien worden.
De schoenen mogen thuis niet gezien worden. Maar de ouders van Dirkje hebben alles door. Zegt die jongen waar jij nu mee loopt, waarom zien we die nooit in de kerk? Ze zien hem wel in de kerk. Ze zien hem op 28 september 1932 in zijn zondagse pak. Dirkje heet vanaf die dag niet langer varkenvisser, maar pluimgraaf. Alsof ze plots van adel is. Eerlijk gezegd moest ik als kind altijd een beetje lachen om de meisjesnaam van mijn oma. Varkenvisser. Vist haar familie soms op varkens? De naam heeft een andere betekenis, weet ik nu. Vroeger visten ze langs de Nederlandse kust op bruinvissen. En die werden varkens genoemd. De varkens van de zee. Mijn oma is 25 jaar, wanneer ze als mevrouw Pluimgraaf door het leven gaat. Ze komt te wonen in de Ligusterstraat. Over de meubels van haar eigen huis heeft ze niets te zeggen. Die worden door haar schoonmoeder uitgezocht. Geld is er weinig. Voor de aanschaf van het huis, 3000 gulden, lenen ze geld van Van Dorp. Hé, die naam hebben we eerder gehoord. Dirkje was als kind bevriend met Constance van Dorp. Haar vader is directeur van de chemische fabriek. En daar werkt mijn opa, bij de stinkfabriek. Ze maken er theobromine van de resten van cacaodoppen. Die doppen liggen in flinke bergen op de kade en verspreiden een typische rottingsgeur. Als de wind verkeerd staat, is heel Katwijk de klos. In 1939 is mijn opa 20 jaar bij Van Dorp in dienst. Hem wordt een boekenkast beloofd. Een houten boekenkast. Alleen is die kast er nooit gekomen. Er kwam iets tussen. Mijn oma en opa hebben geluk. Alle mensen die op de boulevard wonen en in de straten daarachter moeten hun huis uit. Ze worden geëvacueerd voor de bouw van de Atlantikwal. Dirkje en Jacob mogen in hun huis blijven wonen. In de Ligusterstraat blijft alles bij het oude. Nou ja, het oude. Er komen twee Duitsers in huis. Inkwartiering. De Duitsers slapen in het kamertje boven de trap. De een is goed, de ander fout. Althans, dat hoor ik van mijn moeder, die zich Frits nog herinnert, de goede Duitser.
Ik weet alleen dat hij vond het leuk als ik meeging. Hij zei, ga je mee? En dan ging ik mee naar de kazerne, want die kazerne was eigenlijk aan het eind van de straat. Dan begonnen de duinen, maar die huizen die er nu staan, die stonden er toen niet natuurlijk. Dan begonnen de duinen en daar stonden die kazernes.
Mm-hmm.
En er waren ook paarden. Nou, en dan mocht ik op zo'n paard zitten. Hield hij me vast natuurlijk, dat wel. Maar ja, dat vond hij heerlijk, want hij had zelf ook zo'n kind thuis. He? En daarom, ja, dat trekt dan natuurlijk. Als je dan ergens ingekwartierd bent en er loopt ook zo'n hummeltje rond, dan is dat leuk.
Mijn oom Jaap vond het een stuk minder leuk. Dit huis is van mijn moeder, schreef hij op de muur van het kamertje boven de trap. Nu ziet hij het anders. Die Frits, die was ook maar gestuurd.
Mannen, wat waren dat dan? Hoe ging dat? Dat
inkwartieren? Die man, die Frits, dat was gewoon een normale man. Die moest in militaire dienst en die is er ook gebleven. Die is gesneuveld. En van die ander, die Herbert, dat was een felle Duitser. Mm-hmm. Hij had nooit meer van gehoord.
Nee.
Nee.
Maar wat bedoel je met fel?
Dat heb ik nooit gehoord.
Echte maar, Duitser. Dus ja. Van, we willen de oorlog winnen.
Oh, ja. Ja.
En die andere, die had ook mensen die zeiden van, nou wij moeten. Ja. Hè? Maar ja. We winnen verschrikkelijk om oorlog te voeren.
Want mijn vader zat met die Frits dus, kijk me herinneren, avonden en nachten te praten over de oorlog. Hè, dus die praten gewoon met hoe het zat en...
Ja.
Dat ook bepaalde dingen fout waren en andere dingen wel goed. Dus die hebben enorm veel gepraat erover. En ja.
Wat voor soort man kan je die man nog herinneren, die Frits, hoe die eruit zag?
Nou, dat was dus een beetje korte gedrongen man.
Mm-hmm.
En wat ik me het meeste herinner, wat bij me is gebleven, is dat dus op de eerste kerstavond stond hij meest voor de ramen.
Dirkje laat hem binnen en mee eten. Een koningsmaal. Mijn oma heeft veel gewekt. Bramen uit de duinen en ze heeft aardappels in de tuin. Ze hebben met z'n allen nog kerstliedjes gezongen, lees ik in haar dagboek aantekeningen. Aan het einde van de avond vertelt Frits dat ze naar Rusland moeten. Mijn oma heeft hem nog geschreven toen hij zijn adres gegeven had. Die brief is weer teruggekomen met een stempel erop. Ik moet hem nog ergens hebben.
Hier heb ik de envelop. De envelop is helemaal verkreukeld. Er staat ook een hakenkruis op, een stempel van een hakenkruis. Met daarbij in gotische letters geöffnet. De brief van mijn oma die ze stuurde naar Frits is dus door de censuur gegaan. Ik pak de brief er eens bij en zie dan dat het handgeschreven is. En mijn oma eindigt de brief aan Frits met de woorden: en ik hoop dat je deze oorlog goed door mag komen. En wij ook. En dat we elkaar, als het vrede is, nog eens zullen zien. Nu Frits, ik eindig met de beste wensen van ons allen. Tot ziens hoor. Dag soldaat. De vrouw.
Grappig, de vrouw. De brief kon niet worden bezorgd, want mijn oma's soldaat kwam op 18 maart 1943 om het leven, vlak bij de grens van Wit-Rusland. Gevallen voor Groß-Deutschland. Hoe heeft mijn oma de oorlog beleefd? Was ze bang? Ik hoor iets van mijn tante wat me intrigeert. Mijn oma zou in de oorlog het dochtertje hebben willen adopteren van een Joodse familie.
Mijn moeder vertelde dat. Ze werden opgeroepen om zich te melden en ze hadden een dochtertje van 6 weken. En mijn ouders waren bevriend met hen. En zegt mijn moeder, geef mij die baby.
Mm-hmm.
Want dit gaat niet goed. Nee, had ze gezegd, we nemen haar mee. Want goed gelovig als ze waren, het kan toch niet. En weet ik wat allemaal.
Mm-hmm.
En een baby van 6 weken.
En dat wilde oma adopteren?
Ja, ze zegt, geef het maar aan mij.
Dat vind ik wel een mooi verhaal, dat ze dat wilde.
Ja.
Dat is mooi. Had je nog een zusje gehad?
Had ik nog een zus gehad, ja. Een oudere zus, ja.
Het gaat om de familie Bellinfante, een collega van mijn opa. De hele familie is nooit meer teruggekomen, vermoord in Auschwitz. Was mijn oma bang in de oorlog? Dat was mijn vraag. Ik denk het wel, soms, maar niet altijd. Wel die ene dag. Mijn moeder is ziek. Het hummeltje. Koorts. De dokter moet komen, maar de dokter woont in Katwijk-Rijn. Dirkje loopt naar het einde van de straat, naar de soldaten, en vraagt om een Ausweis. Die krijgt ze. En zo loopt mijn oma naar Katwijk-Rijn, met mijn moeder in de wagen, door de sneeuw. Het doet me aan Goethe denken, het beroemde gedicht van Goethe. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Mijn moeder krijgt medicijnen tegen haar longontsteking en overleeft de oorlog. De vlag kan uit. Na de oorlog probeer ik Dirkje de ellende zo snel mogelijk te vergeten. Wel houdt ze aan de oorlog iets over. De neiging om te hamsteren.
Ze had dus in de oorlog meegemaakt. Ze had niet genoeg zeep.
Oh.
De zeep was, want dan zei ze altijd van, je vader had altijd van die hele vieze zakdoeken en die moest ik dan schoonmaken en er was geen zeep. Dus we waren op een gegeven moment op die zolder van de Ligussenstraat om de boel een beetje op te ruimen, of ik weet niet wat we daar deden, stond daar een hele grote kartonnen doos met allemaal zeep. Sunlight, weet je wel, de dingen, de harde stukken.
Ja.
En dat was dus rond 1956, toen is Hongarije binnengevallen. En dus zij zag de buil hangen. Ze dacht, oh, dat is het eerste wat ik moet hebben. Dus ze is zeep gaan hamsteren.
Mm-hmm.
Dus ik vind het ook heel normaal als mensen een oorlog of een mindere tijd hebben meegemaakt en ze zien iets aankomen waarvan ze denken van, dit gaat niet goed.
Mm-hmm.
Waar kunnen we dus gebrek aan krijgen?
Ja.
Dan snap ik best dat ze dat willen hamsteren.
In 1956 is mijn oma 49 jaar. Ze heeft 4 kinderen, want in plaats van een zusje krijgt Gineke er een broertje bij.
Ja, en ze kwam in de overgang natuurlijk. Hè?
Ja.
En dat heb ik me later bedacht, dat ik dacht van ja, ze kwam daarna in de overgang. En dat is, en ik weet van mezelf, dat is geen lolletje.
Geen lolletje. Mijn oma werd depressief van de overgang.
En toen heeft ze volgens mij, wat ik me herinner, een haldol gekregen.
Wat is dat?
Dat is een soort antidepressiva. Waar later is dat dus uitgekomen dat dat gewoon waardeloze spul was. Ze werd er helemaal beroerd van. Ze heeft echt weken op bed gelegen van ellende.
Wat voel je
nou? Nou, dat is. Ze werd er gewoon ziek van. Misschien nog depressiever of ik weet het niet.
Niemand weet het. Zenuwen. Mijn oma heeft last van zenuwen. De dokter schrijft haar medicijnen voor. Haldol. Wat is dat voor paardenmiddel? Ik sla er oude kranten op na en lees. Volgens Sacharov wordt aan andersdenkende in Russische psychiatrische inrichtingen het zeer gevaarlijke psycholepticum Haldol toegediend, dat blijvende schade van psychische aard tot gevolg kan hebben. Ineens valt alles op zijn plek. Mijn sombere oma in een bontjas bij de buurvrouw. De angst voor God. Voed ik mijn kinderen wel goed op? De ergernis, thuis, het vloeken van opa. Wie is Dirkje Varkenvisser? Die vraag stelde ik aan het begin van deze podcast. Ze is een vrouw zoals veel vrouwen van haar generatie. Een vrouw gevangen in de tijd. Over depressie sprak je niet, de overgang bestond niet en leren was niet nodig. Wat heb je aan boeken als er thuis stof ligt? Goed, geen schoolboeken. Maar verder. Had mijn oma überhaupt interesse in de wereld? Las ze wel eens?
Nou, ik weet nog dat ze, er was op een gegeven moment, jij kent die man Erik Denneke.
Ja, daar had je het over.
En dat vond ze fascinerend.
Ja, dat is dan waren de goden als cosmonauten.
Ja, dat vond ze heel fascinerend.
En waarom?
Nou, misschien ook met haar geloof. Juist met haar geloof. Dus dat er een misschien, ja, ik weet niet wat er speelde in het hoofd, maar misschien dat het engelen waren of zo.
Waren de goden cosmonauten van Erich van Däniken en de Bijbel? Meer las mijn oma niet. Had mijn oma zich misschien toch meer moeten ontwikkelen?
Dat kan ik dan, dat zou ik kunnen zeggen, maar dat kon niet. Er was geen tijd voor en er waren geen mogelijkheden voor. Je had later had je de moedermavo en weet ik wat voor dingen allemaal, maar dat had je allemaal niet.
De moedermavo kwam in 1975. Het gaf vrouwen de kans die de boot gemist hadden alsnog een diploma te halen. Te laat voor Dirkje. In 1975 is mijn oma 68 jaar. Ik ga langs bij Dieneke, Dirkjes kleindochter. Ze heeft net als wij wel de kans gehad om te leren. Dieneke is arts geworden.
Ja, nou, maar dat was denk ik, kijk, wij worden denk ik nu ook misschien wel op een bepaalde manier daarin geschoold. Nou, alhoewel, enerzijds krijgen we al die kansen en de wereld, ja, ligt aan je voeten. Als vrouw in Nederland kan je in principe, denk ik, alles bereiken wat je wil. Nog steeds is het wel zo waar je wieg staat, in welke wijk, wordt wel bepaald. Hè? In de eerste duizend dagen wordt gezegd, ja, wordt nog steeds bepaald hoe je de rest van je leven eruit ziet. Maar we hebben het echt heel goed. We hebben het zo goed. En ben zo dankbaar voor al die mogelijkheden. Als je dus ambities hebt en je wil iets bereiken. Ik wilde al vanaf jongs af aan dokter worden en dat dan kan en lukt. En zelfs ook al zei iemand ooit op de middelbare school tegen mij van, nou, ik weet niet of jij een universitaire studie moet nastreven, want misschien gaat je dat wel niet lukken.
Ja.
Weet ik nog heel goed.
Ja.
Misschien moet je overwegen om naar een hbo te gaan. Misschien is het niveau te hoog. Dat vond ik best wel indrukwekkend.
Wat heb je aan boeken als er overal stof ligt? Helene en mijn moeder praten over de maakbaarheid van de samenleving. De kansen voor vrouwen. Zijn die er meer dan vroeger? Mijn moeder twijfelt.
Ja, maar ja, dan vraag ik me af, dat doe je dan ook zelf, hè?
Ja, maar het is ook de tijd.
Het is wel de tijd.
Want wat waren dat voor vrouwen die wel opstonden? Dat
nou ja, ik bedoel, als je echt wilde, dan waren er toch genoeg vrouwen die het
wel hadden. Ja, maar dat waren dan...
Ja, ik ken ze niet,
dat
hoor.
Waren dan de juffrouwen uit de voorstraat, weet je wel? Met die de letteren gingen doen en dat soort
dingen. Misschien wel, ja.
Dat denk ik wel. Niet uit de middelklasse, volgens mij.
Moest je wel heel erg uitblinken.
Ja, dan moest je heel... En ook niet alleen uitblinken qua hersenen, maar ook dat je... Dat je ook zelf die stap uit die klasse wilde maken. Want volgens mij was het nog heel erg die verzuiling. En ja, dit is hier hoor je thuis. Dit is wat je mama doet. Dit is wat je papa doet. Dus doe jij dat ook.
Mm.
Denk ik. Dat was toen toch veel sterker.
Terug naar Dieneke. Samen kijken we oude foto's van oma. Dirkje in haar majesteit. Ja.
Mooi dit.
Nou,
Dat is, er zit zoveel kracht in en zoveel dat je denkt, ja, wat zij... Ja, het is eeuwig zonde.
Ja.
Maar ja, het is wat het is. Maar ze is natuurlijk... Je ziet dat ze heel intelligent is. Ja, het is jammer. Het is nooit... Ik heb nooit natuurlijk... Eigenlijk, ik was te jong toen ze overleed. Dat je niet echt gesprekken hebt kunnen hebben. Oh ja, kijk nou.
Dirkje overlijdt in 1993 in Huize Salem. Ze is 86 jaar geworden. De dag voordat ze overlijdt, eet ze nog een visje, gebracht door mijn moeder.
Nou, en hier ging ze heerlijk op zitten peuzelen. Niet helemaal hoor, gelukkig. Een paar stukjes. Ze vond het heerlijk. Maar één dag later, we moesten opgenomen in het ziekenhuis. Ze had vreselijke buikpijn en Ja, het was toch maar beter dat ze naar het ziekenhuis ging. Dus toen had ik een beetje schuld gevoeld. Ik zal van de jaren gekomen zijn. Hè?
Ook ik voel me schuldig. Ik was in Portugal toen ze overleed. De begrafenis heb ik niet bijgewoond. Maar sinds een paar jaar kijk ik uit over zee. Naar de Brittenburg. Hoe mooi zou het zijn als er op een dag tijdens een van mijn vele strandwandelingen een steentje voor mijn voeten zou rollen. Uit zee. Een marmeren steentje. Dan zou ze gelijk hebben gehad. Mijn oma. Mijn Katwijkse oma. Dirkje Varkenvisser. God hebben haar ziel. Dit was een podcast van Nicoline van der Spek. Veel is gebaseerd op het levensverhaal van mijn oma, dat ze in 1981 schreef. Verder heb ik dankbaar gebruik gemaakt van mijn familie. Dieneke, Helene, Jaap, Dikkie, Gieneke en mijn lieve moeder. Dank voor jullie verhalen. Helaas heb ik oma's jongste zoon niet kunnen interviewen voor deze podcast. Hij overleed in 2014. Ik wil ook de buurman bedanken, Willem van Duin. Wat heb ik genoten van je verhalen. En dan de mannen van het Katwijks Museum, Jaap Plokker en Willem van der Plas. Mijn broer Dick speelde gitaar voor deze podcast. Peter, mijn vriend, hielp me op weg met het monteren. Ikzelf schreef de teksten en beleefde vooral heel veel plezier aan deze podcast. Ik hoop jullie ook.